Beste luisteraar, je kent ze misschien wel, dat soort gesprekken met je kritische oom of met die ene collega bij het koffiezetapparaat. Van die gesprekken over klimaatopwarming waar de felle meningen je direct om de oren vliegen. Dit verhaal dat je nu beluistert bevat 12 van dat soort meningen, eigenlijk misverstanden over het klimaat. Misverstanden die heel vaak worden herhaald en waar ik je een weerwoord op wil geven. En dit weerwoord baseer ik op mijn boek dat recent is verschenen. Het heet Hoe gaan we dit uitleggen? Onze toekomst op een steeds warmere aarde. Ik ben Jelmer Mommers en ik schrijf voor de Correspondent over klimaat en energie. 1. Het klimaat verandert altijd, dus de huidige opwarming is niet erg. Dat het klimaat altijd verandert, klopt, maar dat is geen reden om de huidige klimaatverandering te bagatelliseren. Dat is alsof je je auto in de fik steekt en daarna zegt dat de temperatuur van de motor wel eens eerder is veranderd. De afgelopen 12.000 jaar was het klimaat relatief stabiel, warm en nat. En we verlaten nu dat stabiele klimaatvak en riskeren een hittetijd. Dat is bloedlink, want de hitte waar we nu op afstevenen hebben we nog nooit meegemaakt. Het klimaat veranderde nooit eerder zo snel en zo ingrijpend terwijl er 7,7 miljard mensen op aarde wonen. Mensen die allemaal last zullen krijgen van hogere temperaturen, een hogere zeespiegel en extremer weer. 2. We weten niet of onze broeikasgassen de klimaatopwarming veroorzaken. Dat weten we wel. Klimaatwetenschappers hebben op basis van talloze waarnemingen met zeer grote zekerheid vastgesteld: de menselijke uitstoot van broeikasgassen is de belangrijkste reden dat het klimaat nu opwarmt. Want broeikasgassen als CO2, methaan en lachgas houden warmte vast in de atmosfeer. Zo laten metingen zien dat de gemiddelde temperaturen 's nachts sneller stijgen dan de temperaturen overdag. Dat wijst op het broeikaseffect. De deken van gassen rondom de aarde zorgt ervoor dat warmte niet naar het heelal kan ontsnappen. En dus koelt het 's nachts nu minder af dan voordat wij op grote schaal broeikasgassen begonnen uit te stoten. Andere verklaringen voor de huidige klimaatopwarming zijn verworpen. Deze kan bijvoorbeeld niet door extra zonnestraling zijn veroorzaakt. Hoewel er inderdaad een minimale variatie optreedt in de hoeveelheid zonnestraling die de aarde bereikt, is die variatie veel te klein om de huidige klimaatverandering te veroorzaken. Bovendien gaat die variatie twee kanten op, terwijl het op aarde jaar in jaar uit warmer wordt. Alleen de toename van broeikasgassen kan alle veranderingen die we nu ervaren verklaren. 3. De gevolgen van klimaatverandering zijn positief. Planten zijn dol op CO2 en er komen nieuwe landbouwgebieden bij rondom de Noordpool. Die laatste zin klopt, de eerste niet. Planten en bomen gebruiken inderdaad CO2 om te groeien. En het smelten van ijs op bijvoorbeeld Groenland kan ervoor zorgen dat daar grond vrijkomt voor nieuwe activiteiten, van grondstofwinning tot landbouw. Maar zulke relatief kleine en vaak dubieuze voordelen strepen de gigantische nadelen van klimaatopwarming niet weg. Veel negatieve gevolgen van de opwarming manifesteren zich al. Van de groei van zuurstofloze zones op zee en de toegenomen schade door stormen, tot de toename van potentieel dodelijke hitte in de zomer. Ook de voedselvoorziening dreigt keihard geraakt te worden door de opwarming. Miljoenen steden liggen in de gevarenzone door de stijgende zeespiegel. Laaggelegen eilanden zullen daardoor verdwijnen. De komende decennia zullen miljoenen mensen op drift raken door de gevolgen van de opwarming. Netto gaat het overgrote deel van de mensheid erop achteruit als de aarde verder opwarmt. En de risico's op extreme klimaatverandering zijn onaangenaam groot. 4. Wat een klein land doet, maakt niets uit, zeker zolang China en India niets doen. Beschouw de dampkring even als badkuip. Overal op aarde staan kranen en kraantjes open die het bad doen vollopen. Hoe zorgen we dat het niet overstroomt? Door alle kranen dicht te draaien. Het doet er niet toe hoeveel uitstoot een specifiek land bijdraagt. Iedere vermeden ton CO2 is er één. En om de opwarming onder de 2 graden Celsius te houden, moeten de komende 30 jaar alle kranen en kraantjes dicht. Natuurlijk is het van groot belang dat de grootste uitstoters hun kranen sneller dichtdraaien. Dat zijn ze gelukkig ook van plan. Van alle investeringen in duurzame energie in 2017 kwam maar liefst 45% uit China. Dat land was in zijn eentje goed voor meer investering in duurzame energie dan alle rijke landen bij elkaar. Ook India, dat nog zwaar leunt op steenkool, wil voorop lopen in de revolutie van zonne- en windenergie. In 2018 waren zonnepanelen goed voor meer dan de helft van de nieuwe stroomproductiecapaciteit in India. Voorlopers als China en India zien strategische voordelen in een volledig duurzame energievoorziening. De landen daarentegen die nu de hand op de knip houden, zullen voor hun toekomstige energievoorziening afhankelijk zijn van technologie die elders wordt ontwikkeld. Wie nu aarzelt, loopt de banen en welvaart mis die horen bij een groene economie. 5. We zijn verloren. Politici die niets aan klimaatopwarming willen doen, zijn aan de winnende hand. Zo lijkt het soms, maar schijn bedriegt. Zowel binnen als buiten de politiek is de groep mensen die zich wel inspant om de aarde leefbaar te houden, vele malen groter dan de groep die het probleem volledig negeert of er niets aan wil doen. In 2017 zijn meer dan 80% van de ondervraagden in een representatieve enquête onder de hele wereldbevolking dat ze het belangrijk vonden om een wereld te creëren die volledig draait op duurzame energie. Zonne-energie was hun absolute favoriet. In een andere enquête uit hetzelfde jaar, onder een representatieve groep burgers uit 38 landen, zei ruim 60% dat wereldwijde klimaatverandering een grote dreiging voor ons land is. Alleen terreurgroep IS scoorde hoger. Grote veranderingen roepen altijd onzekerheid op en angst en hakken in het zand. Maar zulke reacties doen niets af aan de voordelen van de al ingezette koers naar een leefbaar klimaat, schone lucht en gezonde natuur. 6. Geld uitgeven aan klimaatbeleid is zonde. Wat als het meevalt met die opwarming? De betere vraag om te stellen is, wat als het tegenvalt? Dan hebben we geen tweede planeet. Maar stel dat het inderdaad meevalt met de klimaatopwarming, zeer onwaarschijnlijk, en dat we ons uitstekend leren aanpassen aan de gevolgen ervan. Onvoorspelbaar. Dan is er nog steeds de massale uitsterving van diersoorten die door ons toedoen op gang is gekomen, met grote risico's voor het functioneren van ecosystemen waarvan menselijke samenlevingen afhankelijk zijn voor hun voedsel en drinkwater. Dan is er nog steeds het plastic in de oceanen, zijn er nog steeds die dode zones in de oceaan. Zo zijn er honderden redenen om snel te verduurzamen. En wat is het ergste dat er kan gebeuren? Hoogstens bereiken we eerder dan strikt noodzakelijk een volhoudbare manier van leven op de enige planeet die we hebben. Dat is uiteindelijk in ieders belang. 7. Klimaatbeleid is onbetaalbaar. Er zijn mensen die hun energierekening nu al niet kunnen betalen. De tweede zin klopt, de eerste niet. De kosten van duurzame technieken dalen voortdurend en de techniek schrijdt voort. Het wordt daarom steeds goedkoper om de uitstoot aan te pakken. Netto levert klimaatbeleid vooral heel veel op. Nieuwe banen, nieuwe economische activiteit, meer welzijn. Als we nu niet preventief investeren, zullen we later veel grotere bedragen kwijt zijn aan noodzakelijke aanpassingsmaatregelen tegen de gevolgen van de opwarming. Dijkverhogingen zijn duur. Overstromingen zijn duur, droogtes zijn duur. Klimaatschade kost de wereldeconomie nu al tientallen miljarden per jaar en de rekening wordt alleen maar hoger naarmate de uitstoot stijgt. De ene na de andere analyse laat zien, klimaatverandering aanpakken is veel goedkoper dan het laten gebeuren. Welke schouders de zwaarste lasten dragen is uiteindelijk een politieke keuze. De subsidiëring van duurzame energie wordt nu in Nederland bijvoorbeeld betaald via een opslag op de energierekening die arme huishoudens relatief hard raakt. Wie daartegen is, kan stemmen op een partij die de lasten eerlijker wil verdelen. 8. Wat klimaatactivisten willen, is te radicaal en daarom onrealistisch. De mensen die zich zorgen maken om het klimaat en daarom de straat op gaan, eisen doorgaans niet meer dan wat de klimaatwetenschap voorschrijft om verdere ontwrichting van het klimaat te voorkomen. Alle deskundigen zijn het erover eens dat we de technologische middelen hebben om snel over te schakelen. Het enige wat op dit moment radicaal en onrealistisch is, is doorgaan op de huidige weg. 9. Duurzaamheid gaan we nooit bereiken, want de wereldeconomie groeit al maar door ten koste van de aarde en grote bedrijven kiezen alleen maar voor winst. Economische groei brengt tot op heden inderdaad een enorme ecologische rekening mee. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Sectoren zoals het onderwijs bijvoorbeeld, die kunnen nu al prima verder groeien zonder het milieu extra te belasten. Zodra we ook andere sectoren van de economie verduurzamen, is groei op zichzelf geen reden tot zorg meer. Veel bedrijven zijn hun klimaatambities al aan het opschroeven en ze zien groeikansen in een groene economie. In iedere sector worden plannen gemaakt en achterlopers wordt overal het vuur na aan de schenen gelegd. Er gebeurt nog niet genoeg, maar een groene koers is nu zichtbaar en aantrekkelijk. Totale verandering van vandaag op morgen is onmogelijk, maar stapsgewijze verandering over een periode van 30 jaar, dat is niet alleen heel goed mogelijk, dat is al vele malen eerder gebeurd. 10. Mijn bijdrage is een druppel op een gloeiende plaat. Elke bijdrage heeft zin omdat de gevolgen van al onze acties bij elkaar optellen. Mensen inspireren elkaar voortdurend. We doen elkaar aan de lopende band na. We beïnvloeden elkaar. Over de hele aarde zijn mensen al in actie gekomen. En wereldwijd werken voorlopers samen aan een duurzame samenleving. Als je besluit mee te doen, sluit je je aan bij deze machtige beweging. 11. Mensen die zich duurzaam gedragen zijn hypocriet, ze vervuilen het milieu nog steeds. Iedereen die wel eens een duurzame keuze maakt, kent dit type kritiek. Je bent vegetariër, maar je draagt nog leren schoenen. Critici vinden het kennelijk lastig dat anderen niet perfect zijn. Maar is dat een persoonlijk falen? En is perfectie het doel? In onze huidige samenleving is het vrijwel onmogelijk om ecologisch zuiver, tussen aanhalingstekens, te leven. Maar dat maakt mensen die wel stappen in de juiste richting zetten nog geen huichelaars. Wie zijn gedrag duurzamer maakt, doet dat niet om zich beter te voelen dan anderen, maar om de overgang naar een ander systeem te versnellen. Collectieve verandering is het doel en die moet ergens beginnen. Sterker nog, die is overal begonnen. Wie aanhaakt, versterkt de stroming. 12. We zijn met te weinig om een verschil te maken. We zijn met meer dan genoeg, want het vergt maar een kleine groep om de koers van een samenleving te beïnvloeden. Dat is al vele malen gebleken, bijvoorbeeld bij de afschaffing van de slavernij, bij de invoering van het stemrecht voor vrouwen. Wie aan deze omslag meewerkt, is onderdeel van een grensoverschrijdende beweging die de aarde leefbaar houdt. De voordelen van een groene koers zijn duidelijk en de urgentie is hoog. Hoe erg het wordt de komende eeuwen, of hoe mooi, dat bepalen we zelf. Dat waren ze, de 12 misverstanden over het klimaat die in zoveel gesprekken langskomen, vaak gebracht door die ene kritische oom die eigenlijk overal het zijne van denkt. Ik hoop dat je wat hebt aan de antwoorden die ik je net heb gegeven. Misschien heb je zelf veel betere antwoorden, een veel sterker weerwoord voor in zulke discussies. Ik hoop het. Heel veel succes ermee. En als je meer wilt lezen over alle inzichten die ik net met je deelde, dan raad ik je mijn klimaatboek aan, dat net is verschenen. Het heet Hoe gaan we dit uitleggen? Onze toekomst op een steeds warmere aarde. En je kunt er meer over lezen via decorrespondent.nl/klimaatboek. Heel erg veel dank voor het luisteren.